Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En ja, ik heb verder geen algemene mededeling of zo, dus ik stel voor dat ik gewoon begin met de zaak van deze week. En om met de deur in huis te vallen, ik twijfelde heel erg of ik deze aflevering zou gaan maken. En dat komt eigenlijk door het volgende. Het afgelopen jaar heb ik namelijk al meerdere keren een soort van beginnetje gemaakt om hier een podcast over te maken. Maar elke keer dacht ik, ja, er is niet zoveel informatie en niet iedereen is even grote fan van niet opgeloste zaken. Ja, ik twijfelde gewoon elke keer en daarom dacht ik dus elke keer, nou ja, dan ga ik nu wel voor een andere zaak. Maar ik heb jullie onlangs een kijk, luister, leestip gegeven, Eefke in rook opgegaan, gemaakt door de Stensor. Die podcast heb ik dus beluisterd en ik was er echt in de ban van. Ik moest er de hele dag aan denken en iedereen die mij persoonlijk kent, of nou niet iedereen, maar veel mensen in mijn omgeving heb ik ook toen over deze zaak verteld. Want ja, ik vind het zo raar en er zijn ook wel wat rare dingen in deze zaak. Dus ik moest er gewoon constant aan denken. En toen dacht ik ineens van ja, misschien moet ik er wel gewoon een podcast over maken. Er is dus een podcast al over gemaakt, helemaal op in alle details. De podcast Eefke in rook opgegaan dus. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ik er niks over mag vertellen. Inmiddels staat mijn podcast volgens mij ook wel een beetje bekend als een korte samenvatting. Dus toen dacht ik, ja, ik kan er gewoon over vertellen op mijn manier. En als iemand het hele gedetailleerde verhaal wil beluisteren, wat ook echt een aanrader is, dan kan je natuurlijk ook gewoon en luisteren. Dus naar mijn podcast en de podcast van de Stensor. Ik dacht, ik moet het toch even zeggen, want misschien gaan jullie nu denken van, nou Sanne, dit is heel raar dat je nu hier ook een podcast over maakt. Maar echt waar, ik heb hiervoor al zo vaak erover getwijfeld en ik moest er nu over praten en ik wil niet mijn omgeving er altijd lastig mee vallen. Dus jullie zijn de pineut. Nee, het is gewoon een heel raar verhaal en ik ga het daarom met jullie deze week hebben over de verdwijning van Eefke Wolf. En natuurlijk begin ik weer met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Eefke Wolf. En Eefke Wolf was in 1983, toen zich dit afspeelde, een jonge vrouw van 25 jaar. En ze kwam uit het plaatsje Wezep. Dat ligt in de provincie Gelderland voor de mensen die net als ik geen idee hadden waar dat lag. Maar dat ligt dus in Gelderland en Eefke woonde daar nog bij haar ouders thuis en werkte in het dagelijks leven als een groepsleider bij een gezinsvervangend tehuis. En dat tehuis heette Bloemenstein en dat was in het plaatsje Hattem. En dit was een soort van tehuis voor jongeren die hersenletsel hadden en daarom dus niet thuis konden wonen. En Eefke die werkte dus met deze jongeren. Eefke stond een beetje bekend om haar brommer, want dagelijks reed ze daarmee van haar huis in Wezep naar Hattem om van haar huis naar werk te gaan en andersom natuurlijk ook. Eefke stond zelf qua persoonlijkheid bekend als een rustige jonge vrouw. Ze was heel lief, nogmaals rustig, serieus en bescheiden en eigenlijk ook een beetje teruggetrokken. Met haar collega's had ze een hele goede band en ze waren echt een hecht team, maar allemaal beschreef ze haar dus wel op de manier waarop ik net zei. Dus vooral rustig, teruggetrokken en een beetje iemand die niet altijd het achterste van haar tong liet zien. En voor sommige mensen was het dan ook best wel lastig om haar soms te doorgronden. Ze leidde ook niet een ontzettend sociaal en wild leven. Haar ouders vertelden eigenlijk dat ze altijd thuis was of op haar werk. En ze kreeg ook niet heel veel post of ze belde niet regelmatig met mensen. Nee, ze was eigenlijk vrij op zichzelf en nogmaals dus rustig, veel thuis of aan het werk. Dat was een beetje wat haar leven was. Dus even een korte samenvatting. Eefke, 25 jaar, woonde in Wezep, reed dagelijks op haar brommer naar haar werk in Hattem. Stond bekend als een lieve, rustige meid. Dat is denk ik even de korte samenvatting. Geen typische ingrediënt voor een mysterieuze verdwijning, zou je zeggen. Maar toch is dat wat er gebeurt, want het lijkt erop alsof Evra van de aardbodem is verdwenen. En het begint eigenlijk allemaal op 18 augustus 1983, de dag dat ze verdween. Want op 17 augustus moest Evra werken. Het was die dag mooi weer en Evra die stapte om 3:15 in de middag op haar brommer om naar Hattem te rijden, waar ze dus moest werken. Ze moest om 3:00 beginnen en toen ze arriveerde bij het tehuis Bloemenstein begon haar werkdag. Er was helemaal niks geks aan de hand, niets dat opviel. Alwel, er was niets wat opviel. Tegelijkertijd viel het sommige collega's op dat Evra iets vrolijker leek te zijn dan normaal. Ze had niet verteld van nou, ik ben zo vrolijk, want dit en dit en dit. Nee, het was gewoon mensen opgevallen dat ze iets wat vrolijker was dan dat ze normaal gesproken was. Maar nogmaals, er is geen reden voor bekend, dus het kan ook gewoon toeval zijn. Ze was in ieder geval dus vrolijk en uiteindelijk werkte ze tot haar shift erop zat en dat was rond 11:00 in de avond. Haar werk zat erop, dus tijd om naar huis te gaan. Dus Evra ging via de keukendeur van het tehuis naar buiten en ze zei nog tegen haar collega's gedag met de woorden doei, tot morgen. Waardoor je dus zou denken dat ze inderdaad gewoon naar huis zou gaan en de volgende dag weer terug zou zijn om te gaan werken. Maar de volgende dag, op vrijdagochtend, verschijnt Evra niet op haar werk. En dat was dus niet typisch iets voor Evra, want nogmaals, ze was of thuis of aan het werk. En ja, ze had niet zo'n wild leven, dat bekend was tenminste, dat ze zo laat ging stappen en dat ze wel regelmatig de kantjes eraf liep en niet kwam opdagen. Nee, dat was niet het geval, dus het was raar dat Evra niet kwam opdagen. Uiteindelijk belt een van haar collega's om die reden ook naar haar ouders om te vragen of zij weten waar ze is. Maar haar ouders hadden ook zoiets van ja, wij hebben geen idee en wij waren in de veronderstelling dat Evra op het werk was en daar ook had geslapen. Want Evra haar bed bleek onbeslapen. En dat klinkt misschien gelijk heel alarmerend, maar het kwam wel vaker voor dat Evra op haar werk sliep. Als ze dan bijvoorbeeld tot laat moest werken en de volgende dag weer vroeg moest beginnen, dan kon ze gewoon op haar werk blijven slapen. Dus voor haar ouders was het niet heel erg raar dat ze überhaupt niet thuis was gekomen. Dus niemand wist waar Evra was en nou ja, dat was alarmerend, want nogmaals, Evra was niet de type die vaker niet kwam opdagen of de kantjes ervan afliep. Dus iedereen maakte zich eigenlijk meteen zorgen en daarom werd er ook naar de politie gebeld. En het is natuurlijk altijd een beetje een verrassing hoe de politie reageert bij een vermissing van een ja, jongvolwassene, om het zomaar te zeggen. Want iedereen heeft het recht om te verdwijnen als je dat wil en je bent volwassen. Dus ja, dan is het natuurlijk ook een beetje de vraag van hoe reageert de politie. Maar in het geval van Evra was de politie eigenlijk vrij snel gealarmeerd en hadden ze ook zoiets van ja, dat lijkt niet helemaal te kloppen. En dat wordt alleen maar bevestigd op het moment dat ze naar het tehuis gaan waar ze dus werkte en daar in het fietsenhok gingen kijken. Want in het fietsenhok bleek Evra haar brommer gewoon nog te staan. Zonder helm weliswaar, maar haar brommer die stond dus gewoon nog onaangeroerd in het fietshok van haar werk, terwijl ze daar dus mee zou gaan vertrekken naar huis. Dus het feit dat haar brommer er nog stond, in combinatie met het feit dat Evra gewoon tegen haar collega's had gezegd tot morgen, daardoor werd iedereen eigenlijk alleen nog maar ongeruster, inclusief de politie, en uiteindelijk komt er al snel een grote zoekactie naar Evra. Het tehuis waar ze werkte, dat was in een bosrijke omgeving en daardoor werd ook de hele bosrijke omgeving rondom Bloemenstein, dat tehuis dus, uitgekampt door militairen. Maar uiteindelijk waren het niet alleen militairen, er zochten ook een hele hoop andere mensen mee, waaronder de vader van Evra ook. En dat ging echt dagen door, maar gek genoeg werd er helemaal niets gevonden. Geen sporen, geen afdrukken, geen bandensporen, gewoon geen enkel spoor van Evra. Wat natuurlijk gek is, want je kan niet zomaar verdwijnen zonder iets achter te laten. Tenminste, dat zou je denken. Maar toch is dat waar het op lijkt. Het is net alsof Evra, ja zo bliep, is verdwenen nadat ze de deur uitstapte bij haar werk. Echt super raar dus. Nou ja, die zoekacties leverden de dagen na haar verdwijning niet heel veel op. Of nou ja, het leverde dus niets op. Maar de politie die startte daarom daarnaast ook nog gewoon een groot onderzoek. Meerdere mensen werden gehoord om op die manier zoveel mogelijk te weten te komen over Eefke. En dan moet je echt aan allerlei soorten mensen denken. Collega's, haar baas, haar ouders, familie, kennissen, een ex-vriendje. Iedereen die eigenlijk wat over Eefke kon vertellen, die werd gehoord door de politie. Maar ja, dit bracht de politie dus ook niet heel veel verder. Er werd ook nog aandacht besteed aan de zaak van Eefke in het programma Opsporing Verzocht. En ook haar ouders waren in deze uitzending. En de hoop was natuurlijk dat mensen dit zouden zien en nou ja, tips konden geven of iets konden herinneren. Ze wilden gewoon zoveel mogelijk aandacht voor de zaak. Maar ja, er kwamen wel wat tips binnen, maar ze leverden geen bruikbare informatie op. En al helemaal dus geen oplossing voor de zaak. Dus dat was heel erg lastig en daardoor liep het onderzoek ook een beetje vast. Maar er werd meer gedaan, want de politie die ging natuurlijk ook onderzoek doen in de kamer van Eefke. En die hebben ook spullen van haar bekeken, waaronder haar dagboek. En het dagboek, dat is een beetje een van de dingen in deze zaak waar ik echt door verbijsterd ben. En waar ik ja, niet over uit kan. Want allereerst, als ik er al over na ga denken, dat moet vreselijk zijn. Ik bedoel, je verdwijnt. En dan gaat de politie in je privéspullen kijken, wat ik vooropgesteld heel erg logisch vind. Want als het hun verder kan helpen, dan is dat natuurlijk nodig en dan is het niet anders. Maar ik denk dus de hele tijd bij mezelf, telkens als ik over deze zaak nadenk, wat lijkt me dat verschrikkelijk naar. Gewoon de dingen die je in het geheim eigenlijk opschrijft en niet aan mensen wil vertellen, dat dat dan uitgerekend door vreemde mensen wordt gelezen. Nou ja, dat allereerst, maar dat staat dus los van de politie zelf. Maar er is iets aan het licht gekomen door de podcast Eefke in Rook opgegaan. En dat heeft dus te maken met dat dagboek. En ik ben daardoor echt in shock. Want hoe zit het nou? De podcastmakers die gaan in hun podcast ook praten met de politie en het cold case team. Over het dagboek en nou ja, over de hele zaak natuurlijk. En wat blijkt nou, wat zo erg is, het dagboek blijkt te zijn vernietigd in de loop van de jaren. Dus voor de duidelijkheid, er kwam een groot politieonderzoek, meerdere mensen werden gehoord, Eefke haar dagboek werd in beslag genomen voor onderzoek, jaren gaan voorbij dat Eefke niet gevonden wordt en vervolgens vernietigt de politie gewoon het dagboek. En ze zeggen zelf dat de reden hiervoor is dat er vroeger een relatief kort bewaartermijn op dossiers en eigendommen zat. Dat had namelijk te maken met de privacywetgeving. En het was toen dus zo dat na 5 jaar dingen schoongemaakt moesten worden. En nou ja, dat er dus ook dingen vernietigd werden. En nou, bij Eefke is dit dus ook zo gegaan. Dit is wel na 2013 veranderd en nu zijn de verjaartermijnen verlengd en ja, kunnen dossiers en spullen dus ook langer bewaard blijven. Maar in de tijd van Eefke haar onderzoeken was dit dus nog niet zo. En daardoor is er vandaag de dag eigenlijk nog heel weinig informatie over het politieonderzoek van toen. Wat nogal onhandig is als iemand nog steeds vermist is en misschien er wel een nieuw onderzoek nodig is. Dus voor de duidelijkheid, vandaag de dag, anno 2023, is er nog maar heel weinig bewaard gebleven van het politiedossier van toen, van het onderzoek, van eigendommen. En ja, dat is knap lastig en eeuwig zonde, lijkt mij, voor het huidige cold case team en voor de familie van Eefke natuurlijk ook. Het is namelijk ook zo dat er een gerucht is dat Eefke op de avond van haar verdwijning zou hebben gebeld. Maar ja, op dit moment is dat gewoon een gerucht, want er kan niet worden teruggekeken in het dossier of hier toen iets mee is gedaan of dat dit is gecontroleerd. Ja, dat is niet meer te onderzoeken en nou ja, dat maakt het dus best wel lastig voor de politie. Ik snap ook wel dat de politie van toen het niet uit kwade wil heeft gedaan, want ja, regels zijn regels en helemaal de politie lijkt me, die moet zich daar extra goed aan houden. Maar ja, het is wel heel erg vervelend en nu kunnen bepaalde dingen dus ook niet meer gecontroleerd worden. Maar goed, terug naar Eefke, want ondanks alle uren aan onderzoek van de politie, veel zoekacties, is en was er gewoon geen spoor van Eefke te vinden. Er kwamen natuurlijk wel meerdere tips binnen over de vermissing en er werd ook gegraafd op sommige plekken, omdat Eefke daar zou kunnen liggen. En daar wil ik even op voorbeduren, want ik heb dus al meerdere keren van alles opgezocht over de zaak van Eefke. En ja, toen ik ging zoeken over de vermissing van Eefke natuurlijk, toen stuitte ik op een artikel over een vrouw die de politie na jaren getipt had. En het staat me bij dat ze niet eerder naar de politie mocht vanwege haar man. Of haar man wilde niet dat zij naar de politie zou gaan. Maar uiteindelijk zou er op die plek gebouwd gaan worden. Dus die mevrouw had zoiets van, nou ja, ik moet nu wel gaan, want anders is het te laat. Dat kan me dus heel goed herinneren. Maar tegelijkertijd zeg ik dit dus een beetje vaagjes. Want, heel gek, ik kan het artikel niet meer vinden. Of volgens mij waren er toen ik daarnaar op zoek ging, meerdere artikelen over. En nu kon ik er amper wat over terugvinden. In mijn herinnering stond er namelijk ook bij die artikelen een foto van een vrouw. Ik weet niet of dat dus die mevrouw was die de politie had getipt. Maar ik kan het dus nergens meer vinden. Dus of ik heb het me ingebeeld, of het is verwijderd. Maar het feit is wel, ik heb een hele sterke herinnering aan dit artikel. In ieder geval, ja, dat is dus iets wat ik me herinner, dat er een tip zou zijn gegeven en dat die man van die vrouw niet wilde dat ze naar de politie ging. Dat ze dat dus uiteindelijk wel heeft gedaan. Maar nogmaals, ik kan er niks over terugvinden, maar ik weet het 99,9% zeker. In ieder geval, ik weet wel dat er gegraafd is en ik kon er ook wel wat over terugvinden. En er is dus onder andere gegraafd langs de A28 bij Hattemerbroek. Omdat een vrouw daar een onbekende man op die plek had zien graven. En het erop leek alsof hij iets aan het begraven was. Die tip kwam dus binnen bij de politie. En naar aanleiding van die tip is er toen in 2008 een uitgebreid bodemonderzoek geweest. Maar er werd niks aangetroffen. Nogmaals, ik weet dus niet of dit hetzelfde is als wat ik in mijn hoofd heb. Maar vast staat wel, er is in ieder geval gegraafd omdat mogelijk Eefke daar begraven zou liggen. Dit was dus niet het geval. En dus in de loop van de jaren is er ook echt nog gezocht naar Eefke. Mensen zijn er nog steeds mee bezig. Maar ja, het is gewoon één groot raadsel waar ze is en wat er met haar gebeurd is. Want dat is natuurlijk ook een vraag. Wat is er in hemelsnaam met haar gebeurd? En ja, dat is natuurlijk een vraag die niet te beantwoorden is met feiten. Maar er zijn wel meerdere mogelijkheden. Het zou natuurlijk altijd nog kunnen dat Eefke uit vrije wil vertrokken is. Misschien ja, zag ze het allemaal niet meer zitten met haar huidige leven en heeft ze zomaar besloten om weg te gaan. Dat mag, dus ja, het zou kunnen natuurlijk. Maar je zou dan denken, als ze een brommer had, dan zou ze daar misschien ook wel op weg gaan. Tenminste, dat klinkt in ieder geval logisch en dat is niet het geval. Je zou dan ook denken dat ze misschien bepaalde spullen zou meenemen van huis. Nou, dat was ook niet het geval. Dus ja, ga je op zo'n manier weg? Zeg je dan nog tegen je collega's tot morgen? Ik weet het niet, want ja, ik ben nog nooit verdwenen. Maar het klinkt niet super logisch dat ze uit vrije wil is weggegaan of dat ze had besloten om een nieuw leven op te bouwen ergens anders en daarom zomaar verdween. Nee, het klinkt niet heel erg aannemelijk, maar nogmaals, het zou natuurlijk gewoon kunnen. Wat natuurlijk ook nog zou kunnen, is dat ze niet vrijwillig is vertrokken en dat het iets te maken heeft met een misdrijf. En hierin zijn dan eigenlijk twee mogelijkheden. De eerste optie, om het zo maar even te zeggen, is dat Eefke iets overkomen is zodra ze haar werk verliet. En nog voordat ze op de brommer zat of überhaupt bij haar brommer was. Vast staat natuurlijk dat ze niet zelf is gaan rijden. Dus ja, dan is de vraag, hoe heeft ze zich dan verplaatst? Want ze is natuurlijk weg. Het zou misschien kunnen dat ze, toen ze de deur uitstapte op haar werk, een bekende tegenkwam. En dat diegene zei van, zullen we dit of dat doen? Of kan je me even helpen? En dat diegene haar iets heeft aangedaan. Het zou natuurlijk ook kunnen dat ze gewoon, even tussen aanhalingstekens gewoon, maar dat ze iemand is tegengekomen die ze niet kende en die slechte intenties had. Maar ja, dan zou je ook denken dat als je dat overkomt, dat je geluid maakt, dat je gaat schreeuwen, dat je om hulp roept. Maar er zijn geen getuigen die iets hebben gehoord. Dus ja, is dat dan logisch? geen idee, want niks is logisch in een vermissing. En helemaal bij een misdrijf is het natuurlijk, ja, je weet nooit hoe je reageert. Maar goed, dat is dus niet per se super logisch. Dan is er nog een andere optie en daar wordt wel een heel klein beetje van uitgegaan. En dat is dat Eefke misschien een afspraak had na haar werk. Misschien zelfs een date, dus een echt afspraakje, met iemand waarvan niemand wist. Want er zijn dus mensen die hebben verklaard dat Eefke die dag wat vrolijker leek dan normaal. En daardoor zijn er ook geruchten of verdenkingen dat ze misschien wel zo opgewekt en vrolijk was, omdat ze wist dat ze die avond een afspraakje had. Eefke was dus sowieso niet iemand die zomaar alles aan Jan en Alleman vertelde. Dus ja, dan zou het best wel kunnen dat ze die date gewoon voor zichzelf hield en dat aan niemand heeft verteld, waardoor ook niemand wist dat ze dat afspraakje had. En daarnaast, het zou dan ook nog kunnen dat ze met deze onbekende persoon had afgesproken dat hij of zij haar ophaalde en dat ze misschien wel bij hem achter op de brommer is gegaan of in de auto is gestapt. Want ja, haar helm was natuurlijk wel met haar meegegaan, terwijl haar brommer zelf natuurlijk nog in het fietsenhok stond. Dus dat zou wel een verklaring kunnen zijn waarom ze haar helm mee had, omdat ze misschien die helm wel nodig had bij haar vervoer met dat ja, afspraakje of met die onbekende persoon. Ja, wat er dan daarna is gebeurd, ja, dat is één groot raadsel. Misschien was het überhaupt iemand die slechte intenties had en haar wat aan wilde doen. Of misschien hadden ze een afspraakje en is dat helemaal misgegaan. Je weet nooit wat je kan gebeuren natuurlijk. En is Eefke toen om het leven gebracht of wat dan ook. Dat is natuurlijk puur speculeren allemaal, maar dat zou een mogelijkheid zijn en daar gaan de meeste mensen ook van uit. Dus het scenario dat Eefke met iemand had afgesproken en dat daar iets is gebeurd. Vast staat in ieder geval dat er iets is gebeurd, maar ja, wat dat dan is, is dus één groot raadsel. En eigenlijk is het net zoals dus die podcast over Eefke heet, het is net alsof ze in rook is opgegaan, zo na de deur van haar werk. Het is echt heel erg raar wat er haar overkomen is. En het is ook heel raar dat er geen enkel spoor van haar gevonden is. Ja, en ik blijf het fascinerend vinden. Ik bedoel, hoe kan je zo verdwijnen? Hoe kan het dat, ja, dat je zo bliep, weg bent? Je laat geen voetstappen achter, je laat geen kleding achter. Noem het allemaal maar op. Je verdwijnt gewoon in het niets. Ja, ik vind dat heel fascinerend en tegelijkertijd ook best wel een beetje eng. Ja, er wordt dus wel van uitgegaan dat Eefke niet langer meer in leven is. Maar ja, wat er dan wel is gebeurd en wie ermee te maken heeft, ja, dat is onbekend. De kans lijkt me ook niet heel erg groot dat haar lichaam nu opeens per toeval gevonden wordt, of dat er ineens kleding van haar gevonden wordt jaren later. Dus ja, dan moet je denk ik hopen op iemand die toch besluit om te gaan praten als die persoon nog in leven is. Want dat is natuurlijk ook de vraag. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans ook is dat iemand inmiddels al overleden is. Maar ja, wie weet, als diegene overleden is, heeft hij het wel tegen de buurman verteld of tegen zijn vrouw of ja, bedenk iemand. En die persoon kan natuurlijk altijd nog besluiten om wel te gaan praten. Ik bedoel, ja, ik denk dat de familie van Eefke wel recht heeft op antwoorden en ja, dat de zaak gewoon opgelost moet worden. De ouders van Eefke zijn inmiddels ook allebei overleden, zonder te weten wat er met hun dochter is gebeurd. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik hoop oprecht dat deze zaak toch nog opgelost gaat worden. Dat hoop je natuurlijk bij elke zaak. Maar ja, dit is zo raar en er lijkt nu toch wel weer meer aandacht aan besteed te worden. Dus ja, wie weet komt er toch nog een oplossing. En ja, uiteraard laat ik dat dan weten als het zover is. En ja, tegelijkertijd is dat ook een beetje wat ik kon vertellen over de zaak van Eefke Wolf, zonder een andere podcast compleet over te nemen. Maar ja, wat mij betreft zijn dit de belangrijkste dingen. En ja, nogmaals, ik vind het zo'n rare zaak. Ik hoop echt dat die wordt opgelost. Ja, voordat jullie gaan heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week is dat weer een podcast. Ik ga echt mijn best doen om binnenkort even weer wat anders te doen. Maar ik luister gewoon nu heel erg veel. Dus ja, ik heb ook veel kijk, luister, leestips in de vorm van podcasts. En deze week is dat de podcast Vrouwenmoord, gemaakt door Hart van Nederland. En ik wil niet te veel over de podcast vertellen, want ja, jullie moeten natuurlijk zelf ook luisteren en dan moet het ook nog interessant blijven. Maar de podcast gaat eigenlijk over vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met ernstig geweld en moord. En tot nu toe wat ik heb beluisterd is dat voornamelijk in hun relatie, thuissituatie. Want het blijkt dus ook dat iedere 8 dagen in Nederland een vrouw vermoord wordt. Ja, dat is natuurlijk superveel. En dat gebeurt in alle lagen van de maatschappij. En ja, over die verhalen, daar gaat deze podcast over. Dus het gaat niet over vrouwen die moorden hebben gepleegd, maar vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en of moord. Ik vind het heel erg heftig om naar te luisteren. Maar het is ook zo'n podcast waardoor je jezelf gaat realiseren van, goh, zo gaat dat dus. En het gaat heel geleidelijk. En ik denk dat het als vrouw zijnde heel nuttig is om deze podcast te luisteren. Ook voor misschien je omgeving. Misschien pik je toch sneller iets op als iemand anders ja, eigenlijk hulp nodig heeft. En voor mannen natuurlijk ook. Want vanuit de andere kant is het ook heel erg nuttig en leerzaam om hier meer over te weten te komen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat hiermee veel bewustzijn wordt gecreëerd. Althans, dat heeft het bij mij gedaan. Het zijn hartverscheurende verhalen, heel heftig. Dus het is niet zo van, oh, dit luister je even lekker weg. Nee, het zijn heftige verhalen, maar tegelijkertijd is het dus wel heel indrukwekkend en heel knap dat deze vrouwen en hun familie hierover willen praten om anderen te helpen. Dus mijn aanrader van deze week is Vrouwenmoord van Hart van Nederland. En de podcast is nog gaande, dus volgens mij is het elke week komt er een nieuwe aflevering online. Dus ga die luisteren. Dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, @crimetalknl. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Dus zorg dat je erbij bent. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en tot horens.